Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen wij deze dienst door met elkaar te zingen Psalm 108 en daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heere, uw wonderdaden, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en vers 2. en luisteren naar de 10 geboden van de Heere. Daarna zingen we uit de 6e psalm, daarvan het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. We openen het woord van de Heere deze morgen in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. We lezen het hoofdstuk 4, het 13e vers en dan door tot en met hoofdstuk 5 vers 11. Schriftlezing deze morgen 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 1 Thessalonicenzen 5 vers 11. Maar eerst luisteren we naar de wet van de Heere en zingen we psalm 6 vers 2.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want, dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met een stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zou komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood van een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des nachts. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchteren zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet.
Dan vindt nu, en ik begrijp dat is voor het eerst sinds lange tijd, de collecte weer plaats. En wat is dat bijzonder, gemeente, dat we de Heere mogen dienen met onze gaven als onderdeel van de eredienst. We mogen ons geld offeren uit liefde tot de Heere. De Heere zegene u daarin met uw gaven. We zullen zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 89. En daaruit het derde en het 19e vers. Het derde vers dat spreekt van de Heere, de eeuwige God in zijn heerlijkheid en grootheid. Maar daartegenover het 19e vers. En dat vers schetst wie wij mensen zijn. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. We zingen Psalm 89, het derde en het 19e vers na de collecte. Tekst voor de verkondiging vindt u in het u gelezen schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 en 14, waar wij lezen. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 73, daarvan de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, het 12e en het 13e vers, straks na het amen op de preek. Gemeente, hier in de kerk en thuis. Woorden van troost. Wat kan het moeilijk zijn om die te vinden? Wellicht kent u zo'n situatie dat bij een vriend of een familielid iets ernstigs is gebeurd. Iets intens verdrietigs, een ernstige ziekte of een heftig sterfgeval. En je wilt in zo'n situatie iets zeggen om te troosten, om te bemoedigen. Maar wat zeg je dan? Het is zoeken naar woorden. Alles wat je zegt klinkt al gauw leeg of te gemakkelijk. Je kunt het in deze tijd beleven in contact met Oekraïnse vluchtelingen. Met hun vreselijke verhalen over geweld en verwoesting in hun thuisland. Je hoort het aan, maar wat zeg je dan? Zeker als je dan via de taalkloof ook nog gebruik moet maken van moderne middelen om zo met elkaar te communiceren. Troostwoorden schieten dan zo snel tekort. De juiste woorden van troost zijn soms moeilijk te vinden. Paulus gaat in ons tekstgedeelte van vanmorgen nog iets verder. Paulus zegt hier eigenlijk: als je de Heere Jezus niet kent, dan heb je helemaal niets tot troost te zeggen. Tenminste, niet in het verdriet dat veroorzaakt wordt door de dood. Maar daartegenover, als je de Heere Jezus kennen mag en de kracht van zijn opstanding, dan heb je iets te zeggen. Dan heb je woorden van troost, zelfs in het aangezicht van de dood. Daar willen we vanmorgen naar luisteren. Thema voor de verkondiging: de troost van de opstanding. De troost van de opstanding. Twee gedachten daarbij. Als eerste, een wereld waarin de dood heerst. En als tweede, een wereld waarin Christus hoop geeft. De troost van de opstanding. Een wereld waarin de dood heerst. Een wereld waarin Christus hoop geeft. Eerst dus een wereld waarin de dood heerst. We hebben vanmorgen de oudste brief van de apostel Paulus voor ons open liggen. Tenminste, de oudste brief van Paulus die in de Bijbel te vinden is. De apostel heeft deze brief aan de Thessalonicenzen onder de leiding van de Heilige Geest geschreven op een moment dat hij zelf nog maar net uit die stad weg was. Thessalonica, deze stad bestaat nog steeds, is in het huidige Griekenland te vinden. In de nieuwtestamentische tijd hoorde het bij het gebied dat Macedonië werd genoemd. Thessalonica is een grote en een belangrijke stad, gelegen aan de grote, belangrijke Romeinse hoofdweg, de Via Egnatia, tegelijk een havenstad, kortom een stad van betekenis. Paulus heeft deze stad bezocht tijdens zijn tweede zendingsreis. Je kunt dat nalezen in Handelingen, hoofdstuk 17. Maar als je dat hoofdstuk erbij pakt, dan lees je daar ook dat Paulus toen niet lang in die stad gebleven is. Hij was er zo weer weg. Waarom? Vond zijn prediking daar geen gehoor? Kreeg hij alleen maar ongelovige reacties van de mensen? Nee, dat zeker niet. Integendeel zelfs. In Thessalonica kwamen veel mensen tot geloof. Maar Paulus krijgt in deze stad ook te maken met felle tegenstand. Veel Joden die van die prediking van Paulus niks moeten hebben, zij veroorzaken in de stad een oproer en dan ontstaat er een hele dreigende situatie. Zo dreigend dat dat voor de broeders, zo staat ook in Handelingen 17, dat dat voor de broeders een reden is om Paulus snel naar de volgende stad te sturen. Hij moet zelfs in de nacht vertrekken. Zo dreigend is de situatie in Thessalonica geworden. Paulus heeft door dit alles maar een paar weken in de stad kunnen preken. Maar in die paar weken zijn er wel zoveel mensen tot geloof gekomen dat hij op het moment van zijn haastige vertrek uit de stad daar toch een christelijke gemeente mag achterlaten. U begrijpt wel, als je maar een paar weken in de stad hebt gewerkt en dan al gedwongen wordt om weg te gaan, dan blijft de vraag je bezighouden, hoe zal het nu met die prille gemeente verder gaan? Stel jij je dat maar eens voor, dat een dominee al een paar weken na zijn bevestigingsdienst al een beroep naar de volgende gemeente aanneemt. Hij heeft nog niet eens de tijd gehad om de gemeente te leren kennen of hij gaat alweer weg. Dat moet voor een gemeente een hele vreemde situatie zijn. Maar ook een hele vreemde situatie voor die dominee zelf. Nou, zo ongeveer is het voor Paulus. Hij moet alweer weg na een paar weken bij een gemeente die op dat moment nog maar nauwelijks bestaat. En wat doet Paulus daarop? Hij stuurt zijn medewerker Timotheus naar de stad terug. Met als doel, dat lees je in deze brief in hoofdstuk 3 vers 2, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. En tegelijk kan Timotheus dan ook zien hoe het er in de gemeente voor staat en daarvan weer verslag uitbrengen aan Paulus. Als dat een tijdje later gebeurt, als Timotheus na een tijdje weer terugkomt bij Paulus en aan Paulus vertelt hoe het er in de gemeente voor staat, dan zijn dat berichten die het hart van Paulus met blijdschap en dankbaarheid vervullen. Wat wordt hij getroost als Timotheus hem vertelt hoe de gemeente vaststaat in het geloof. Tegelijk heeft Timotheus bij zijn verblijf daar ook gemerkt dat er in de gemeente van Thessalonica nog wel wat grote vragen leven. Hoe zou dat ook anders kunnen? Hoeveel vragen zouden wij hebben als wij in heel ons leven maar een handjevol preken zouden hebben gehoord? Hoeveel vragen zou jij niet hebben als de dominee na 3 avonden catechisatie zegt: nu heb je wel genoeg geleerd. De catechisatie is voor jou nu afgelopen. Dan zou je met allerlei vragen blijven zitten. Nou, zo is het in de gemeente van Thessalonica ook. Het is daarom wel goed om te beseffen hoe rijk wij gezegend zijn dat wij week aan week telkens opnieuw dat evangelie van de Heer Jezus Christus mogen horen. En wat een voorrecht het is dat jij elke week opnieuw naar de catechisatie mag gaan. Bij die gemeente van Thessalonica zie je dat dat ook heel anders kan. En er zijn nog steeds plekken genoeg op deze wereld waar dat heel anders is. Wat een voorrecht om met zoveel vrijheid dat woord van de Heere telkens opnieuw te kunnen horen. In die gemeente van Thessalonica zijn vanwege dat snelle vertrek van Paulus dus een aantal grote vragen blijven liggen. Eén van die vragen die Paulus via Timotheus te horen krijgt, dat is de volgende vraag. Toen die mensen door de prediking van Paulus en door het werk van de Heilige Geest tot geloof zijn gekomen, toen kwam daar in het hart van die Thessalonicensen een groot verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus. Daar had Paulus toch over gepreekt. Dat de Heere Jezus na zijn dood en opstanding ten hemel is gevaren, maar dat hij zal terugkomen in heerlijkheid. De Heere Jezus zal komen op de wolken van de hemel. Hij zal alles nieuw maken en het volk van God mag eeuwig leven met hem. Wat een vooruitzicht. Ja, als je dat woord gehoord hebt, als dat woord je hart geraakt heeft, dan vervult dat verlangen toch heel je hart en leven. Bij de Thessalonicenzen wel in ieder geval. Maar juist dat grote verlangen naar die toekomst van de Heere Jezus Christus, juist dat grote verlangen botst met dingen die in het dagelijkse leven gebeuren. Er gebeuren daar in Thessalonica dingen die de gelovigen helemaal niet kunnen plaatsen. De dood slaat toe. De dood. Die afschuwelijke dood. Die het leven van mensen radicaal afsnijdt. Die scheiding brengt. Daar waar je als mens die scheiding absoluut niet wilt. Scheiding in een huwelijk. Waar een man zijn vrouw moet begraven. Scheiding tussen ouders en kinderen. Waar je als kind je ouders los moet laten. Of als ouders je kind los moet laten. Vrienden of vriendinnen die door de dood worden weggemaakt. De dood, die afschuwelijke dood. Waarbij we dan direct ook heel eerlijk moeten zeggen. Die is door onze zonde de wereld binnengekomen. Het loon op onze opstand tegenover de Heere is de dood. In die gemeente van Thessalonica worden ze daarmee geconfronteerd. Gemeenteleden sterven en worden begraven. De dood slaat toe. Ja, zul jij dan misschien vanmorgen zeggen? Dat is natuurlijk heel akelig en heel ernstig. Maar dat is aan de andere kant toch ook geen verrassing. Die mensen in Thessalonica weten toch ook dat ze sterfelijk zijn? Ja, dat is wel zo. Maar zij hebben het evangelie uit de mond van Paulus gehoord. Zij hebben dat evangelie geloofd. Dat woord dat spreekt van Jezus Christus, de zaligmaker, de redder van zondaren, de heerlijke toekomst die hij brengt voor een ieder die in hem gelooft. Maar dan sta je opeens toch weer aan dat graf van je man, van je broer of zus, van dat ene gemeentelid. En vertwijfeld vragen die Thessalonicenzen zichzelf af, hoe kan dit nu? Deze persoon die wij moeten begraven, hij of zij geloofde toch ook in de Heere Jezus? Hij of zij mocht toch ook weten van dat wonder van vergeving van de zonde en de verzoening met de levende God. Hij of zij zag toch ook uit naar die grote dag van zijn komst. Maar kijk nu, gestorven. Hoe kan dat nu? Verzoend met God en toch gestorven. En hoe moet dat nu? Straks als Christus terugkomt. Nu mist hij die glorierijke dag van Jezus' wederkomst op de wolken. Nu mist zij die heerlijke toekomst die wij zo vurig hebben verwacht. Dat is dus die grote vraag van de Thessalonicenzen. Hoe rijm ik de dood van mijn gemeenteleden, van mijn geliefden, met het geloof in Jezus Christus als mijn zaligmaker en met die grote belofte van zijn komst? Is dat nou niet een vraag waar ook wij zomaar voor geplaatst kunnen worden? Want ook wij, we weten dat we sterfelijke mensen zijn. We zongen dat met die 89ste psalm. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? We weten het, eens moeten wij sterven. Dat zal voor niemand hier vanmorgen een verrassing zijn. We weten het eigenlijk al op het moment dat we geboren worden. Of dan tenminste het moment dat we tot ons bewustzijn komen. Ik zal niet voor eeuwig op deze aarde leven. Als Christus niet voor dat ogenblik is teruggekomen, dan zal ook ik eens moeten sterven. En toch, wat schrikken we als die dood plotseling dichtbij komt. Als het iemand uit je eigen nabije omgeving is. Iemand uit je eigen familie of gezin. Wat schrikken we als we zelf het bericht ontvangen. U bent ziek. En genezing is niet meer mogelijk. Al wist je al heel je leven dat je sterfelijk bent. Als je met de dood geconfronteerd wordt, dan komt het er opeens op aan. En dan helpt het je opeens zo bar weinig dat je al die theorie in je hoofd al wel wist. Want nu is het geen theorie meer. Nu is het praktijk. En hoe ga ik daarmee om? Het is tegen die achtergrond dat de apostel hier in vers 13 schrijft: ik wil niet dat gij onwetende zijt. Onwetende. Van wat of hoe? Onwetende van degenen die ontslapen zijn. Onwetende van degenen die de doodslaap moesten slapen. Onwetende van hen die uit het midden van de gemeente, want over hen gaat het dan. Onwetende van hen die uit het midden van de gemeente gestorven zijn. Waarom wil Paulus niet dat de Thessalonicenzen daar onwetend over blijven? Omdat je anders die gebeurtenissen zou kunnen duiden zoals de wereld dat doet. De wereld. In de dagen van Paulus is dat een wereld waarin mensen voortdurend worden geconfronteerd met de dood. De levensverwachting lag een stuk lager als bij ons. Mensen hadden te maken met oorlog, met ziekte. De dood is een voortdurende realiteit. Hoe ga je daarmee om? Wat gaat er door je heen als je aan de rand van het open graf staat? Wat zeg je tegen iemand die net een geliefde heeft verloren? Er zijn uit die tijd de nodige brieven bekend van mensen die probeerden een ander met hun verlies te troosten. En in die brieven, geschreven door heidense mensen, kun je een beetje proeven hoe de heidenen daar in die tijd mee omgingen. Wat voor zaken werden er dan in die troostbrieven gezegd? Dingen als: de dood is nu eenmaal onontkoombaar. Of: de dood is tenminste rechtvaardig. Rijk en arm, koning en bedelaar, iedereen moet uiteindelijk sterven. Of: gelukkig blijft de herinnering voortleven. Of: de dood is op een bepaalde manier ook nog wel een verlossing van alle ellende van dit aardse leven. Of: wie weet, misschien is er na dit leven ook nog wel iets moois. Troostwoorden. Met een mooie bedoeling. Je wilt die ander iets goeds, iets troostends zeggen als hij of zij met de dood wordt geconfronteerd. Maar wat moet je tegelijk zeggen? Wat zijn die troostwoorden van het heidendom? Ach. Paulus stelt als het ware al die troostende uitspraken bij elkaar op en trekt dan, vers 13... de conclusie over die heidense wereld om hem heen. Het zijn mensen die geen hoop hebben. Geen hoop. Wat is dat een akelige conclusie als je bij het graf van een geliefde staat. Daar kunnen al die goed bedoelde Romeinse troostwoorden niks aan veranderen. En al de goed bedoelde troostwoorden van de wereld om ons heen kunnen dat evenmin. Want dat valt toch wel op. Dat die troostwoorden uit die Romeinse brieven van 2000 jaar geleden wel akelig veel lijken op de troostwoorden die de wereld vandaag de dag gebruikt. Je kunt het immers nog steeds horen. Bij uitvaarten, bij rouwadvertenties. Die woorden van de wereld om ons heen. Hij heeft tenminste een mooi leven gehad. Of nu is zij uit haar lijden verlost. En dat kan in onze tijd zelfs nog betekenen dat we daarbij zelf een handje geholpen hebben door middel van euthanasie. Of na de dood is er misschien ook wel wat moois. Of in de herinnering leeft hij voort. Of, ja, dat mag allemaal waar zijn. Maar is dat nou het enige? Ja, voor de wereld is dat het enige. En dan houd je dus niks anders over dan deze slotconclusie. De dood heeft het toch gewonnen. Het leven was als een vuurvlam die een tijdje enthousiast heeft gebrand. Maar nu is het vuur gedoofd en is er niks meer van terug te vinden. Anders dan een zwart geblakerde plek op de grond. En daar moet je het dan mee doen. Paulus zegt, zo is de wereld. Zo is de wereld. Daar is geen hoop. Daar is geen troost. Daar is geen uitzicht als de dood toeslaat. Daar heb je niks te zeggen. Niks meer dan een paar vage troostwoorden. Als je die ander met zijn of haar verlies condoleren moet. Daar heb je geen vertroosting. Als je zelf een geliefde kwijt moet raken, daar heb je geen enkel houvast. Als je eigen sterven plotseling dichtbij komt. Ook die mensen in Thessalonica hebben met die realiteit van de dood te maken. Maar dan schrijft de apostel, geleid door de Heilige Geest, ik wil niet dat gij onwetende zijt. Ik wil niet dat u zonder troost blijft, zonder hoop, want er is hoop, er is troost. Jezus Christus is immers opgestaan. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek, een wereld waarin Christus hoop geeft. Wereld waarin Christus hoop geeft. Die mensen in Thessalonica, ze wisten wel dat ze sterfelijk zijn. Maar nu ze door de prediking van Paulus de Heer Jezus hebben leren kennen als de zaligmaker van zondaren. En ze worden dan opnieuw met de dood geconfronteerd. Dan raken ze in verwarring. Hoe moeten we dit nu duiden? Hoe moeten we hier nu mee omgaan? Wel, zegt Paulus, in ieder geval niet zoals de wereld ermee omgaat, want de wereld heeft geen hoop. Ja, maar u dan wel, Paulus? Hebt u die hoop dan wel? Jazeker, schrijft de apostel. En Thessalonicenzen, u kent die hoop toch ook, want ik heb u verkondigd de dood en opstanding van Jezus Christus. Inderdaad, dat heeft Paulus gedaan. Ook dat is na te lezen in datzelfde hoofdstuk Handelingen 17. In het derde vers staat het dat Paulus in Thessalonica de schriften heeft geopend en de mensen voor ogen heeft gesteld dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En zo staat er dan bij, dat is deze Jezus die ik u lieden verkondig. Paulus heeft aan de mensen in Thessalonica de dood en opstanding van Jezus Christus gepreekt. Maar op de een of andere manier hebben de mensen in Thessalonica die prediking niet verbonden met de werkelijkheid van wat er nu gebeurt. Dat er mensen in het midden van de gemeente sterven. Ergens is dat heel vreemd. Dat je van de dood en opstanding van de Heer Jezus hoort, dat je dat gelooft, Maar dat je dan niet ziet welke betekenis dat heeft voor mensen die in het midden van de gemeente sterven. Dat je de verbinding daartussen niet legt. Aan de andere kant is het ergens ook wel heel begrijpelijk dat die verbinding niet wordt gelegd. Allereerst omdat Paulus maar zo kort in Thessalonica heeft gepreekt. Hij heeft niet alles uit kunnen leggen. Maar het is toch ergens ook wel begrijpelijk wanneer wij eens eerlijk in de spiegel kijken. En de situatie in Thessalonica eens vergelijken met hoe wij vaak zelf omgaan met die grote Bijbelse waarheden in ons leven. Ook wij lijken daar soms zo opvallend veel moeite mee te hebben. Met het leggen van de verbinding tussen wat de Heere zegt in zijn woord en de manier waarop wij die zaken in het dagelijkse leven beleven. Om maar eens wat te noemen. De Heere zegt in zijn woord keer op keer dat het aardse leven een leven is van kruisdragen en zelfverloochening. Een leven van moeite en verdriet. Maar dat daarin het uitzicht op die heerlijke toekomst in Christus de troost geeft. Nou, dat is een hele heldere boodschap. Maar toch lijkt in de praktijk ons leven zoveel gericht op alles van deze aarde. En zo weinig op die hemelse toekomst die de Heere voor zijn volk bereidt. Blijkbaar weten ook wij die verbinding niet altijd zo goed te maken tussen de heldere boodschap van Gods woord en de praktijk van ons eigen leven. Die verbinding tussen de grote waarheden van het evangelie en de praktijk van ons eigen leven, dat is dus geen vanzelfsprekendheid voor die Thessalonicenzen niet, maar ook voor ons niet. Wat is het daarom nodig dat de Heere ons voortdurend blijft onderwijzen en dat de Heere ons zijn Heilige Geest geeft, waardoor die Bijbelse waarheden wel die noodzakelijke plek krijgen in ons leven van elke dag. Daar is ook Paulus in ons tekstgedeelte nu op uit. Om die verbinding te leggen. Die verbinding tussen de opstanding van Christus en de praktijk van het leven van elke dag. Paulus brengt die Thessalonicenzen terug bij de kern van de christelijke belijdenis, vers 14. Wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Dat is toch de kern van de zaak, Thessalonicenzen. Dat is toch het evangelie dat ik u gepreekt heb. Dat is toch het woord dat u geloofd hebt. Als dat waar is, en ik geloof dat het waar is, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Zie daar. De christelijke hoop. Tegenover de wereld die geen hoop heeft. Die oog in oog met de dood, met de mond vol tanden staat. Die aan de rand van het open graf niks meer weet te prevelen dan een paar loze troostwoorden. Daartegenover zegt Paulus, zie de christelijke hoop. Wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Dat hij gestorven is, dat hij werkelijk dood is geweest. Dat er mensen aan de rand van zijn open graf hebben gestaan. Dat Jozef van Arimathea en Nicodemus en die vrouwen hem op die late vrijdagavond in dat graf hebben gelegd. Met tranen in de ogen, omdat ze wisten dat hij gestorven was. Maar dat hij in de dood niet is gebleven. Dat de dood voor hem het laatste woord niet had. Dat hij het leven heeft teruggewonnen. Dat hij is opgestaan. Jezus Christus is opgestaan. En in het zien op hem is er zoveel meer te zeggen aan de rand van het open graf van een kind van God. Ziende op hem is er zoveel meer te zeggen tegen die broeder, die zuster die een groot verlies geleden heeft. Ziende op hem is er zoveel meer te zeggen tegen je eigen hart. Als je eigen sterven plotseling een realiteit wordt die heel dichtbij komt. Want dan mag gezegd worden, op de dood volgt de opstanding. Jezus Christus zelf is opgestaan. En God zal ook degene die in hem geloven, wederbrengen met hem. Zij zullen opstaan, opgewekt worden. Eeuwig te leven met hun Here en zalig maken. Dat machtige evangelie klinkt hier in vers 14. Als we dan nog eens goed naar dat vers kijken, dan zijn er nog wel twee dingen in dat vers die opvallen. Dingen om de vinger even bij te leggen. Allereerst is het een beetje de vraag waar je in dit vers de woorden in Jezus op moet betrekken. Je kunt dit vers namelijk op twee manieren lezen. Je kunt hem zo te zeggen de komma op twee plekken plaatsen. Je kunt het zo lezen, God zal degene die ontslapen zijn in Jezus, komma, wederbrengen met hem. Maar je kunt het ook op deze manier lezen, God zal degene die ontslapen zijn, komma, in Jezus wederbrengen met hem. Beide vertalingen zijn mogelijk en beide vertalingen laten ook op een eigen manier iets moois zien. De eerste vertaling laat zien dat de gelovige in Jezus sterft. Daarin zie je benadrukt hoe de Heer Jezus bij het sterven van de gelovige zijn plek heeft. De gelovige sterft in gemeenschap met hem. Tweede vertaling laat zien dat de gelovige die ontslapen is, in Jezus wordt wedergebracht met hem. Daar zie je benadrukt hoe de Heer Jezus bij de opstanding van de gelovigen zijn plek heeft. Het is door het werk van de Heer Jezus dat de gelovigen zullen opstaan en de eeuwige heerlijkheid zullen binnengaan. Nou, waar je de komma ook plaatst. En je kunt ook de beide manieren van lezen gewoon naast elkaar laten staan. In ieder geval is hier duidelijk. Het geheim van de dood en opstanding van de gelovigen is de dood en opstanding van Jezus Christus zelf. Ziende op hem is er hoop en troost. Zelfs in het aangezicht van de dood. En dan nog het tweede punt waar we de vinger bij moeten leggen. Als je goed kijkt naar die zin van vers 14, dan valt nog iets op, namelijk dat die zin eigenlijk niet goed loopt. Die zin heeft twee delen die niet helemaal in evenwicht lijken te zijn. Normaal gesproken zou de zin zo moeten lopen. Als je het een gelooft, dan geloof je ook het ander. Of als het een zo is, dan is ook het ander zo. Zo is de zin in evenwicht. Maar Paulus zegt het bewust anders. Hij zegt niet als je het een gelooft, dan geloof je ook het ander. Of als het een zo is, dan is ook het ander zo. Maar hij husselt die twee zinnen als het ware door elkaar. Hij zegt als je het een gelooft, dan is het andere zo. Als je gelooft dat Jezus is gestorven en opgestaan, dan is het zo dat God de gelovigen ook zal wederbrengen met hem? Die twee zinnen worden als het ware door elkaar gehusseld. En waarom doet Paulus dat nu? Omdat hij aan de ene kant wil benadrukken dat wat God doet, dat is zo. Door de opstanding van Jezus Christus zal de gelovige ook opstaan. Dat is een gegeven, een feit, dat is zeker. Tegelijk wil hij aan de andere kant benadrukken. Het is wel heel belangrijk dat u en jij en ik dat ook persoonlijk gelooft. Dat is de beslissende inzet van vers 14. Dat is de beslissende vraag waarmee Paulus dit vers begint. Want indien wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, Indien wij geloven. Gemeente, hoe ligt dat nou voor? Gelooft u dat inderdaad? Geloof jij dat? Geloof ik dat? Gelooft u in Jezus Christus? Gestorven is aan het kruis van Golgotha om zijn bloed voor zijn zondige volk te schenken. En gelooft u in Jezus Christus die is opgestaan uit de dood om zijn volk het leven te schenken? Als wij dat geloven, zegt Paulus, dan is er hoop. Daartegenover. Als wij dat niet geloven, dan is die hoop er dus niet. Dan leven we zoals de wereld leeft. Dan zit je al een leven lang in de kerk. Dan leef je zonder hoop. Zonder uitzicht. Dan hebben we bij het open graf niks meer te zeggen dan, dat was het dan. Hier houdt het op. En als we met zulke lege woorden bij dat open graf staan, dat was het dan, hier houdt het op, dan blijken die woorden nog niet eens te kloppen ook. Want met de dood houdt het helemaal niet op. Ook niet voor degenen die Jezus Christus bewust op afstand hebben gehouden. Ook voor hen houdt het met de dood niet op. Want het graf zal dan het begin zijn van een eeuwig sterven in de buitenste duisternis van de hel. Dan is pas echt alle hoop verloren. Dan is er pas echt geen enkele troost meer mogelijk. Hoe liggen die dingen nou voor jou, joh? Jij bent nog jong. Inderdaad zeg je, ik ben nog jong en over de dood heb ik ook nog nooit serieus nagedacht. Eerlijk gezegd ben ik dat niet van plan ook. Ik bedoel, ik leef misschien nog 60 of 70 jaar en als ik oud word, dan heb ik nog tijd genoeg om daarover na te denken. Dus op dit moment zegt me dat allemaal niet zoveel. Tja. Wens ik je van harte toe natuurlijk dat je oud mag worden. Als deze wereld dan tenminste nog bestaat. Maar garanties kan ik je niet geven. En die garanties heb jij zelf ook niet. En daarbij, als jij nog 60, 70 jaar mag leven. Je zult in die 60, 70 jaar vaak genoeg bij het open graf moeten staan. Elk graf waarbij jij staat, herinnert je eraan. Ook jij moet eens sterven. Ja, elke dag dat je hier op aarde leeft, is uiteindelijk een dag onderweg naar dat punt. Zou dat niet reden te over zijn? Om heel ernstig na te denken over de vraag, wat als ik sterf? Nou zeg je, dat klinkt niet heel erg fijn in mijn oor. Misschien denkt u dat vanmorgen ook wel. Dat kan ik dan niet ontkennen. Tenminste, als jij nog leeft zoals de wereld leeft, als u nog zo leeft, dan klinkt dat inderdaad niet fijn. Want nadenken over de dood betekent dan dat je geconfronteerd wordt met het feit dat je zelf ook nog steeds leeft zonder hoop in deze wereld. Dat is niet fijn om over na te denken. Dat geef ik u toe. Maar Paulus houdt je vanmorgen voor. De Heere God houdt je vanmorgen voor. Dat die hopeloosheid van de wereld, dat je leeft om dood te gaan en dat is het dan. Dat dat niet langer je deel hoeft te zijn. Het is immers Pasen geworden. Jezus Christus heeft alles anders gemaakt. De dood overwonnen. Het graf van zijn kracht beroofd. O, geloof dan in hem. Zie dan op deze Heere Jezus, dan heb je wat te zeggen aan de rand van het open graf. Dan heb je houvast. Als je zelf de dood in ogen moet kijken. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Ja, dat is het laatste woord. Met hem. Met Christus. Dat is waar het nou uiteindelijk allemaal om gaat. Wedergebracht met Christus. Eeuwig met hem te zijn. Is dat nou waar jouw hart van opspringt? Want dat is de troost. De hoop van de opstanding van Christus. Amen. Laten we de Heere danken. Heere, wat een heerlijke troost ligt daarin voor uw kinderen. Met Christus wedergebracht. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Wij danken u, Heere, voor dat machtige Paasevangelie. En wij bidden, geef ons het geloof in deze Heere Jezus Christus. Geloof, Heere, opdat we niet verloren gaan, opdat we niet de dood hebben te vrezen. Een eeuwig sterven hebben te vrezen. Maar op dat kostbare uitzicht, dat in die gemeente van Thessalonica zo vurig leefde, dat dat kostbare uitzicht ook ons hart en ons leven vervullen mag en stempelen mag. Eeuwig met Christus te zijn. We danken u voor het goede wat u ons vanmorgen schonk. We bidden, neem genadig het verkeerde van onze kant weg. Geef een gezegende zondag uit uw hand en breng ons ook vanmiddag in getrouwheid weer samen. Geeft u dominee Van Heteren wat hij dan nodig heeft om op deze plaats uw woord te verkondigen. En geef ook uw zegen aan dominee Uitslag die elders in het land voorgaat. Zegen hen ook op deze plaats in het midden van deze gemeente met allen om hen heen. Wil onze dank aanvaarden voor het goede wat u gaf, Heere. Wil in genade neerzien op ons en ons bidden horen. In die kostbare naam van Jezus Christus, de zaligmaker. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 68, daarvan het 10e vers, Psalm 68, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.